Goed, we zijn dus bezig met het Matthäus-evangelie. Toen we een tijdje geleden hier rond samenkwamen en ik Matthäus 3 en 4 kreeg toegewezen om over te preken, zag ik eigenlijk eerst het bos door de bomen niet goed, met manier van spreken. Er was zoveel moois en boeiends in die twee hoofdstukken. Veel van jullie hebben het natuurlijk al gelezen, en misschien wel de voorbereiding van dit. En dan heb je gelezen dat er is dat opmerkelijke optreden van Johannes de Doper. Er is Jezus doop. Er zijn zijn verzoekingen in de woestijn. Het begin van zijn prediking. En eerste genezingen. Het roepen van zijn eerste discipelen. Nu, wat het geworden is, gaan jullie zo duidelijk horen. Maar laat ik beginnen met een vraag. Wat is volgens jou, in enkele woorden, het evangelie, het goede nieuws dat Jezus predikte? Wat is volgens jou, in enkele woorden, het goede nieuws dat Jezus predikte? Hou het maar eventjes vast, als het al geland is. Daar komen ze even nog op terug. Nu, mijn preek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaan we heel wat bijbelteksten lezen en gaan proberen een bijbelse weg te gaan, redenering op te bouwen. En in het tweede gedeelte gaan we het veel praktischer maken. Laten we eerst wat in Matthäus gaan lezen. Je mag degene die de bijbel bij me je bijbel open doen. De tekst wordt ook geprojecteerd, dus zie maar wat voor jou het beste werkt. De eerste tekst die we gaan lezen is Matthäus 3, 1 en 2. Gert heeft ook al gelezen. Hè? In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een beetje verder, Matthäus 4, 17. Want toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan gaan we eventjes naar Jesaja, een tekst in Jesaja. Hou je vinger maar bij Matthäus, want daar ga je nog terug naartoe moeten komen. Jesaja 52, 7. Daar staat, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw koning, uw God is koning. Naar Matthäus 24, 14. Terug naar Matthäus. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dat is helemaal op het einde van het evangelie van Matthäus waar dat geschreven staat. En dan nog één tekst en dat is eigenlijk de kerntekst van deze prediking. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Ik begon dus in mijn voorbereidingen van die preek die twee hoofdstukken bidden te lezen. Opnieuw en opnieuw. En na enkele tijd werd ik diep getroffen door die ene zin. Bekeer u, want. Want wat? Want het koninkrijk der hemelen van God is nabijgekomen. Er stond niet, bekeer u, want u moet gered worden. Of uw leven staat op het spel. Nee, zowel bij Johannes als bij Jezus klinkt het, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. En het trof me nog meer toen ik realiseerde dat dit ook de kern was van Jezus' prediking. Hij bracht het evangelie van het koninkrijk. Goh, dat zal me vroeger nog wel opgevallen zijn, maar nu viel dat enorm hard op. En toen dacht ik maar, wat is dat nu? Het evangelie van het koninkrijk. Want het minste wat we kunnen zeggen, is dat we dat wel moeten weten. Want zoals we in de tekst gelezen hebben op het einde van Matteüs, is dat de inhoud van onze boodschap, van onze prediking die we zouden moeten brengen. De wereld rond, tot het einde komt. En toen ik verder ging onderzoeken, bleef de Bijbel dit bevestigen. Kijk in de volgende tekst van Matteüs 9, 35. En daar maakt Matteüs eigenlijk een samenvatting van waar de prediking van Jezus over ging. Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Maar niet alleen Matteüs, ook Marcus doet het. En hij legt het nog meer uit. Ik heb het hier in de NBV-vertaling, omdat dat ietsje duidelijker klonk. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dan wordt het uitgelegd. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus het evangelie, het goede nieuws, dat Jezus predikte was, de tijd was aangebroken, dat het koninkrijk van God nabij kwam. Denk nog eens na over de vraag die ik eenmaal in het begin heb gesteld. Is dat ook wat jij dacht, wat de kern van Jezus' boodschap was? Ik moest bij mij wel wat bijstellen. Nu, welke tijd was aangebroken? Kan het Oude Testament ons hier wijzer maken? Nu, dat dacht ik. En dan ging ik wat dingen daarover opzoeken. En dan, ik lees even de volgende twee versen uit Psalmen. Psalm 103, vers 19. En daar vond ik, de Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. En in Psalm 145, 13. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Deze teksten maakt mij duidelijk, Gods koninkrijk is gevestigd. Hij heerst als koning over alles, alle generaties en voor altijd. Wat bedoelt Jezus dan als hij zegt, de tijd is aangebroken dat het koninkrijk van God nabij komt? Nu, het antwoord is dat heel het Oude Testament die diepe hoop en verwachting verkondigt dat er een dag zal komen dat God niet alleen soevereine koning is van de hemel, van waaruit hij regeert eigenlijk, de wereld controleert, maar dat er een dag komt dat zijn heerlijkheid gezien zal worden als nooit tevoren. Een dag dat hij zijn volk zal redden van zonde en alle verdriet. Een dag dat de vijand zal verslagen zijn en de aarde een plaats zal zijn van rechtvaardigheid en vrede. Er een troon zal zijn op de aarde. Bijna alle boeken van het Oude Testament hebben die hoop in zich. Ze zien dit beeld voor hen. En ja, er zijn heel wat teksten die erover gaan. We laten er twee zien. Zacharia 14, 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. En Jesaja 24, 23. De volle maan zal rood worden van schaamte. De gloeiende zon zal beschaamd worden. Als de Heere van de legermachten zal regeren op de berg Sion. en in Jeruzalem. En voor zijn oudste zal er heerlijkheid zijn. Dat is wat Jezus bedoelde. Hij zei, de tijd is aangebroken. Gods koninkrijk is nabij. Eigenlijk zei hij, mensen bekeer u, want God gaat op een nooit geziene manier inbreken in deze wereld. Om een begin te maken van zijn koninkrijk te vestigen. En zijn heerlijkheid te laten zien. En om zijn volk te redden en de vijand te verslaan. Nu, degene die Matthäus 3 gelezen hebben, van Johannes de Doper, dat heb je gelezen. Bekeer u, want het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. En volgens al de vierde evangeliën is wat Johannes daar doet een vervulling van Jesaja 40:3. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Wie kent de tekst niet? Bereid de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Johannes de Doper predikte, bekeer u, want het koninkrijk van God is juist achter de hoek. Hij zag letterlijk dan Jezus komen. De koning der koningen. Nu, een van de ontroerendste momenten vind ik staat in Lucas 4, waarin Jezus zelf bekend maakt wie hij is. Lucas 4, 17 tot 21. Als je dat eventjes wilt opslagen, dat heb ik niet op de slide gezet. Lucas 4, van vers 17 tot 21. En daar zien we weer hoe het Oude Testament het eigenlijk helemaal uitademt gedurende duizenden jaren. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, aan Jezus. Hij was in de synagoge. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden het gezicht vermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar het teruggaf, ging hij zitten. En kun je je voorstellen dat er staat, de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Oh, wat een moment moet dat geweest zijn. Met andere woorden, Jezus zegt hier, deze tijd is nu vervuld. Degene van waarvan hier gesproken wordt, ben ik. Mijn bediening is de komst van het lang verwachte koninkrijk van genezing, herstel en redding en vrijheid van onderdrukking. God maakt zich nu bekend als de koning die lief heeft, redt en herstelt als nooit tevoren. En ik, Jezus, ben die koning, zegt hij. Nu, voor we dit gedeelte van die Bijbelse opbouw afsluiten, gaan we nog eventjes terug naar die tekst in Jesaja 52:7. Want deze tekst maakt naar mijn mening als geen andere duidelijk waar de kern van de boodschap die zowel door Johannes als door Jezus werd gebracht over ging. Over dat evangelie van het koninkrijk. Laten we nog eens lezen. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Het goede boodschap, het evangelie brengt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die hij laat horen. Die tegen Sion zegt, en dat is eigenlijk de inhoud dan van dat evangelie. Uw God is koning. In vele andere vertalingen, en ook in de King James versie staat er, uw God regeert. Uw God regeert. Dus de inhoud van dit evangelie van het koninkrijk is jouw God regeert. Dus als we, je zult zien in je boekje, je hebt een plaats waar je kunt discipel zijn, waar je kan invullen. En er staat, Jezus volgen betekent, en zou je hier kunnen zetten, Jezus als jouw koning zien. Jezus als jouw koning zien. Dit was dus de prediking van, zoals nu tot mij gekomen is in deze voorbereiding, van Jezus en van Johannes. En dan wil ik de vraag stellen, is dit ook onze prediking vandaag? Is dit ook onze prediking vandaag? Als ik hier zo over nadacht, moest ik denken aan wat Dennis 14 dagen geleden gezegd heeft. Namelijk, als wij aan het evangelie denken, bijvoorbeeld aan dit Matthäus-evangelie, dan lijkt het dikwijls op dat wij veel in termen van kerst en Pasen denken. Jezus geboort aan de ene kant, en aan de andere kant zijn lijden, sterven en opstaan voor ons. En dan blijkt dat grote middenstuk wat te missen. En ik herkende dat wel. En zo werd ik hier ook met geconfronteerd bij de voorbereiding van deze preek. Toen ik ontdekte wat die kern van Jezus' boodschap was. Hij is mijn koning. En dan moest ik eerlijk toegeven, ja, soms lijk ik dat besef van het leven in het koninkrijk wat te vergeten. Lijk ik te vergeten dat hij niet alleen mijn redder is, maar ook, en misschien wel in de eerste plaats, mijn koning, mijn heer. Met andere woorden, dat hij regeert in mijn leven, dat hij het voor het zeggen heeft. En ik dacht toen, ik denk dat ik hier niet alleen in sta. Erkennen jullie hier iets van? En wat zouden dan zoal de redenen kunnen zijn dat wij daar een stuk een conflict met hebben, een strijd met hebben, om in dat koninkrijk te leven, nu zoals Jezus het gebracht heeft? En dan moest ik aan de volgende dingen denken. En eerste is onze schriftkennis. Lezen we nog? Lees jij nog? Weten we nog? Want dit zal mede bepalen in welke realiteit en in welke verwachtingen we leven. Ik vond dat zo opmerkelijk in dat stuk van Johannes de Doper, dat vele Joden zich plots zomaar lieten dopen. Joden kenden wel het ceremoniële wassen op regelmatige tijd, maar het dopen door onderdompeling paste zij alleen normaal toe bij niet-Joden die zich bekeerden tot het Joods geloof. Want voor de Jood was het genoeg, ik stam van Abraham af, ik kan tot God naderen. Wat er hier dus zich afspeelt, is op zijn minst gezegd eigenlijk enorm opmerkelijk. Want aan de Joden werd gevraagd op dezelfde manier tot God te komen als aan de niet-Jood. Op dezelfde grond. Wat een belediging moet het voor veel Joden geweest zijn. En toch kwamen er velen om zich te laten dopen. Nota bene bij een, laten we maar zeggen, een zonderlinge figuur, gekleed in kameelhaar en etende sprinkhanen en wilde honing. Dat is toch onvoorstelbaar, niet? En ik zag maar één goede reden. En dat is wat zij, en dat is dat zij de schriften zich als het ware voor hun ogen zagen afspelen. Want al deze dingen waren voorspeld. Tot in detail. En na 400 jaren wachten gebeurde er eindelijk de dingen die zij zo dikwijls hadden gehoord. En die zij kenden in hun hart en waar zij over langden. Lieve christen, wat is jouw en mijn relatie met dit woord vandaag? Hoe ver mag dit woord, Gods woord, jou en mijn realiteit waarin we leven bepalen? Mag het je verwachtingen bepalen? Wat is het mijn en ons gebed dat mede door deze studies velen van jullie misschien weer terug gaan lezen. Of ETS gaan volgen. Ik noem maar wat. Dat was het eerste puntje. Onze schriftkennis. De tweede is, waar ik aan dacht, was de strijd waarmee zitten, of waar wij niet goed uit geraken, van is het koninkrijk er nu, of moet het nog komen? En dat is eigenlijk een goede vraag, en niet zo simpel. Ik moest dan denken aan de gebrokenheid van deze wereld. Deze week werd Nederland en ook België opgeschrikt door wat er gebeurde in Os. 4 jonge kinderen. Gisteren hadden we de begrafenis van de papa van Vince. Jongste zoontje van Sophie. Jonge man van 38 jaar. Wat kan dit ons in verwarring brengen? Van waar leven wij in? En ook Jezus geeft dit aan. In Matteüs 13 spreekt hij van de geheimenissen van het koninkrijk. Hij noemt het dan ook een mosterdzaadje. Vandaar ook het gevaar dat wij heel dat denken van het leven in het koninkrijk maar wat aan de kant zetten. Maar laten we dat niet doen. Want dan missen we de essentie van Jezus' prediking. En missen we de schat en de parel die het ook is, volgens de parabels in Matteüs 13. Nee, ook nu is het antwoord, laat Gods woord het ons leren wat het is. En in hoofdstuk 13 van Matteüs geeft Jezus zelf het antwoord. Daar wordt duidelijk dat het beide is. Het koninkrijk is er al. Goh, en dit is duidelijk. De koning is gekomen als een leidende koning. En hij heeft de zonde met de zonde afgerekend door zijn leven te offeren. Dat is nu. Zijn rechtvaardigheid is de onze door geloof. Dat is nu. Zijn geest is in ons. Dat is nu. Zijn heiligheid groeit in ons. Zijn vreugde en vrede hebben wij ontvangen. Bij hem mag je komen, ook nu, met je verdriet, met je zorgen. En er is er troost en bemoediging, en soms wonderlijke genezing en herstel. Wie kent dit niet? Ik hoop dat u dat ook kent. Ja, het koninkrijk is er al. Maar ook, het koninkrijk moet nog komen. De voltooiing, de climax van het koninkrijk, zoals we ook zo op veel plaatsen in de Bijbel kunnen lezen. Dan zal Jezus terugkomen in de heerlijkheid. Dan zal elke vijand verslagen worden en alle zonde en pijn en lijden voorgoed voorbij zijn. Aan ons, om levende in het koninkrijk nu, vol verwachting uit te zien naar die tijd die nog komende is. Dat was het tweede puntje. Nu, het derde is dat ik denk dat we misschien een soort aversie hebben tegen, of een weerstand tegen koningen en koninkrijken. Autoriteit en regeltjes in het algemeen misschien. Laten we een test doen. Koning Filip en koningin Mathilde. Koning Filip en koningin Mathilde. Laat even bezinken. Wat roept dit bij je op als je die dingen hoort? Nu, ik kan me voorstellen dat dit heel verschillend is. Sommigen zullen nog wat respect voelen. Bij velen zal het misschien niet veel oproepen. Anderen zullen zich ergeren. Kost alleen maar belastingsgeld. Er zullen zijn die hun lach misschien moeilijk kunnen bedwingen. En er zullen misschien ook zijn die zeggen, over wie heb je het? Nu, het kan ook niet anders. Ons Belgisch koningshuis is geworden tot een pure protocolaire functie. Pure façade. De koning heeft geen stem meer. Maar is dat niet alleen? De laatste tientallen jaren zien we ook een gestadige afbraak, uiteenvallen van veel gezagfuncties die er waren in de kerk, in de scholen, op het werk, thuis. Het aanvaarden van een autoriteit boven je en het volgen van regels wordt erg moeilijk. Het motto is, je bent je eigen baas. Nu, je kan hier allemaal voor of tegen zijn. En vele van deze veranderingen zijn zeker goed. Maar toch geloof ik en zie ik ook bij mezelf dat het een impact heeft op onze kijk en geloof in de prediking van Jezus. Ik moet erbij denken aan de dopelingen die ik al heb mogen begeleiden. En hoe ik dan bij vele proef dat het erg moeilijk is om over hun lippen te krijgen, de Heer, Jezus is ook mijn redder, mijn Heer en mijn Koning. O lieve mensen, wat is ons gebed en verlangen dat dit doorbroken wordt, dat wij daarin een stuk genezen worden en dat wij allemaal ondersteboven worden van het upside-down koninkrijk van koning Jezus, want dat is het wel. Dit koninkrijk is zo totaal anders, heeft niets te maken met wat wij kennen van deze wereld. O, wat kijk je dan uit, en ik hoop jullie met mij naar de volgende studies. Als ik nou alleen maar denk aan de bergreden, dan word ik helemaal warm en kijk ik uit naar de geheimen die we daarin zullen mogen gaan ontdekken over dat koninkrijk dat zo geweldig is. Jullie ook? Wordt dus vervolgd. Nu, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij, of het evangelie van het koninkrijk. Dat was dus de kern van de prediking van Johannes Doper en van Jezus. En dan wil ik eindigen met de vraag, is dat de prediking die jij en ik wil horen vandaag? Echt? Of houden wij het liever bij een preking die zoet en zacht in de oren klinkt en ons ego streelt? Een prediking die men bij manier spreken zegt of begint en eindigt bij Johannes 3,16. Hoe mooi en waar die tekst ook is, hè? Maar deze prediking past wel beter bij onze tijd. De mens centraal. Maar de prediking van Johannes en van Jezus is niet soft. Uit dat stuk van Johannes de Doper in Mattheüs 3 blijkt duidelijk dat er in het koninkrijk van hemelen geen plaats is voor hypocrisie, voor schijn, voor religie. Het is een antwoord maar aan de fariseeën. Geen plaats voor enige voorspraak of zelf een leven zonder vrucht. Nu, wat kan niet moeilijk zijn in deze virtuele tijd, in deze virtuele wereld waarin wij leven, waarin we zo alles kunnen namaken, creëren, met manier spreken, met één muisklik. Wat schijnlevens staan er op deze media gepost over heel de wereld? Maar nee, het leven in het koninkrijk, de hemelen, is een leven dat begint bij een diepe bekering en een diep besef van zonde, een bekering die een totale omkering in je leven betekent. Het is een leven dat gekenmerkt wordt door een totale overgave en onderwerping aan de koning der koningen. Zie maar hoe Jezus daarmee omging in zijn verzoeking in de woestijn. En ja, dan ontmoeten we die koning die onvoorwaardelijk lief heeft en genade en redding aanbiedt. Maar hij is wel de koning. De focus ligt niet op ons, maar op zijn heerlijkheid. Het is een leven waar je helemaal ondersteboven van wordt. Wil jij dit ook verder ontdekken? Mag ik nog één ding duidelijk maken? Laat iedereen gaan staan die nu zegt, ik leef in het koninkrijk der hemelen en hij is mijn Heer en Koning. Iedereen die dat zegt, zou ik vragen, ga maar staan. Iedereen die zegt, ik leef in het koninkrijk der hemelen. Hij is mijn Heer en Koning. Maar stel nu voor dat er op dit moment een groep terroristen binnenkomt. En zegt, iedereen die recht staat, wordt in gevangenschap meegenomen. Alleen je krijgt nog één kans. Zeg dat je niet tot dit koninkrijk behoort. En dan mag je rustig terug gaan zitten. En blijf je vrij. Lieve mensen, blijf maar staan. Maar denk wel na wat jij zou doen. Denk wel na wat jij zou doen. Wat ik duidelijk wilde maken, is dat in de koninkrijk van God om echtheid gaat. Toen ik in die hoofdstukken begon te lezen, was dat het eerste wat eruit sprong. Wow, er wordt echtheid van mij gevraagd, in mijn hart. En toen ik aan Dennis vertelde dat ik dit zou doen in de gemeente, dan zei hij, wow, de eerste kringstudie die nu volgt gaat over echtheid. Echt of fake. Dus als je mee wil volgen, kom naar de kringen. Of volg ze thuis zelf, maar ga er dan mee aan de slag. Nu mag iedereen gaan staan die wil en dan gaan we samen afsluiten in gebed. Vader God, hier staan we dan voor u, Heer God, of velen van ons. In totale afhankelijkheid van wie u bent. Maar God, met u mogen we veilig zijn. U bent, ja, de koning. U bent de Heer in mijn leven, Heer God. O Heer, mag dat zo een waarheid zijn? Mogen wij daarin leven, Heer God, de beseffende dat u hier dat voor ons hebt gedaan, Heer God, in uw leven. Door die duidelijk te maken, door uw koninkrijk open te richten, Heer God. O Heer, leid ons erin. En mogen we waardig wandelen in dat koninkrijk, Heer God. Als een kind van u, Heer. O Heer, zegen ons erin. Zegen ons in als gemeente, Heer, dat we daarin mogen van doordrongen zijn, Heer God. En dat we u mogen erkennen als onze Heer en onze Koning. En beseffen dat u het in ons leven te zeggen hebt, Heer God. Dat we daarin willen tot u naderen. Vader, zegen ons zo als uw gemeente, Heer God. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.